Afgelopen week moest ik bloed laten prikken. En dat gebeurt bij ons in een kerk. Dat is wel mooi eigenlijk, dat je in een kerk bloed mag prikken. Dan moet ik even kijken of ik hem, of het werkt. Oh, ja, dat is nou jammer. Kijk, dat is de kerk. En daarnaast is dan de ingang en dan heeft dan de saltro die dan de bloedprikkerij doet, die heeft daar een eigen kamertje. En je zag hem hier eigenlijk al wel. Dit is dus wat daar aan de kerk hangt. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie uitspraak. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Hebben jullie enig idee waar dat staat in de Bijbel? In het Nieuw Testament? Een psalm, daar dacht ik namelijk ook aan. Nou, het staat hier, Nehemia 8, vers 10. Dus ja, ik wist het ook niet, maar gelukkig staat het eronder. Ik had het even verstopt. En toen ik dit zo las, dacht ik van ja, als ik dan stilsta... Nehemia is natuurlijk een prachtig verhaal, hè, als je daarover nadenkt wat er allemaal gebeurde. En het is echt de moeite waard om dat ook voor jezelf eens een keer te lezen, gewoon uit de Bijbel, hoe het daar staat in Nehemia. Het begint eigenlijk, maar dat is dan nog voor Nehemia, begint het met een heleboel nare gebeurtenissen. Het koninkrijk van Babel overmeestert Israël en Juda. En het land wordt 3 keer binnengevallen door Nebukadnezar. En de eerste keer dan neemt hij de koning gevangen en een aantal vrienden en hooggeplaatsten. En de tweede keer, ja, dan neemt hij de spullen uit de tempel mee. En de derde keer, dan is er weer iemand in opstand gekomen. Dan besluit hij om heel Jeruzalem te verwoesten en de tempel te verwoesten. En vooral de muur om Jeruzalem te verwoesten. Het gebeurde ongeveer 600 jaar voor Christus dat dit allemaal zich afspeelde. En ook de huizen van belangrijke burgers werden bij die pogingen en bij die aanval ook verwoest. En ja, eerlijk gezegd moest ik een beetje denken aan Gaza toen ik dat zo las. He, dat is, die hele omgeving daar, daar gebeuren steeds van die verschrikkelijke dingen. Daar doen mensen elkaar zulke narigheid aan. Ja, en omdat de muren verwoest waren, kon de stad niet meer verdedigd worden. Dus iedereen kon binnen en buiten lopen en alles meenemen wat van zijn gading was. Je wilde daar toen echt niet meer wonen. Zoals mensen nu niet meer in Gaza willen wonen, je wilde toen echt niet meer in Jeruzalem wonen. En de verhalen die we ook kennen van Daniel en van de 3 vrienden die moeten knielen voor Nebukadnezar, nou, die komen dus uit die periode. En vanaf dat moment zijn een heleboel Israëlieten zijn meegenomen naar Babylon en die worden daar vastgehouden. Maar het is niet hetzelfde als in die periode dat ze in Egypte waren, waar ze slavenarbeid moesten verrichten. Ze hadden best wel een beetje vrijheid, zelfs al wel een beetje vrijheid om hun godsdienst uit te oefenen. Maar ja, er was geen tempel meer natuurlijk, hè? Dus eigenlijk was het hart van hun volk, van hun geloof was weggehaald. En in 538 voor Christus, dat was zo'n 70 jaar na die eerste aanval, wordt Babel overwonnen door de Perzen. Vond ik eigenlijk ook wel heel bijzonder. De Perzen, dat is wat nu Iran is. Nou, Iran en Israël, dat matcht niet helemaal. Maar in dit geval hadden ze er baat bij. Want de Persische koning, hoop ik dat ik hem goed uitspreek, Artaxasta, die was heel mild eigenlijk. En Nehemia, de man waar het over gaat, die was werkzaam als wijnschenker voor die Persische koning. Ik noem zijn naam maar niet meer, veel te lastig. En die hoorde van een van zijn broers hoe het eraan toe was gegaan in Jeruzalem en hoe slecht de situatie daar was. Hoe beroerd de mensen het hadden die daar nog woonden, die achter waren gebleven. En hij heeft contact opgenomen met de koning en hij kreeg uiteindelijk van de koning kreeg die toestemming om naar Jeruzalem te gaan, om dat te gaan herbouwen. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Dus hij kreeg van de Perzische koning, kreeg die toestemming om Jeruzalem te gaan herbouwen. Hij kreeg zelfs soldaten mee om hem te beschermen tijdens de reis. En hij kreeg een brief mee, zodat hij ook hout mocht meenemen uit een bos, zodat ze daarmee ook Jeruzalem konden herbouwen. Ja, die mensen in Jeruzalem die waren er op dat moment echt wel ellendig aan toe, hoor, want ze werden gewoon belachelijk gemaakt. En toen Nehemia dat verhaal hoorde, was zijn reactie, die was zo van, in eerste instantie, voor hij met de koning had gesproken, was eigenlijk dat hij dagenlang bedroefd op de grond ging zitten. Hij at niets en hij bad onophoudelijk. En dit is zijn gebed. Ik zei, Heer, God van de hemel, grote en machtige God, u houdt zich aan uw verbond met de mensen die van u houden en die u gehoorzamen. U houdt van hen. Luister daarom alstublieft naar mijn gebed. Dag en nacht bid ik voor uw dienaren, de Israëlieten. Ik geef toe dat ik en mijn volk heel erg verkeerd tegen u hebben gedaan. We zijn heel erg schuldig, want we hebben ons niet gehouden aan de wetten en leefregels die u ons door uw dienaar Mozes heeft gegeven. U heeft gezegd, als jullie niet naar mij luisteren, zal ik jullie verspreiden over de andere volken. Maar als jullie weer bij mij terugkomen, en als jullie mijn wetten weer gehoorzamen, dan zal ik jullie weer terugbrengen naar de plaats die ik heb uitgekozen om te wonen. Al woonden jullie aan het andere eind van de aarde, ik zal jullie terugbrengen. Heer, ze zijn immers uw dienaren, ze zijn uw volk dat u op een machtige manier heeft bevrijd uit Egypte. Heer, luister alstublieft naar mijn gebed en naar de gebeden van de mensen die nog wel ontzag voor u hebben. Doe alstublieft wat ik u vraag. Wilt u ervoor zorgen dat de koning naar mij wil luisteren en wil doen wat ik van hem vraag? Mooi, hè? Hij zet zich echt in voor zijn volk, terwijl hij er eigenlijk niet meer woont. Hij zet zich in voor zijn volk. En hij, en dat vind ik ook wel heel mooi, hij herinnert God aan de belofte die hij heeft gedaan. Niet dat je God eraan hoeft te herinneren, maar het laat zien dat je geloof hecht aan de belofte die God heeft gedaan. En zo krijgt Nehemia, heb ik eigenlijk al verklapt, die krijgt toestemming van de koning om naar Jeruzalem te gaan en de stad te herbouwen. En hij gaat in Jeruzalem gaat hij aan de slag. En zijn eerste taak is om de muren van de stad te herbouwen, zodat de stad en alles wat ze daarna verder gaan doen veilig zal zijn en het weer een sterke stad kan worden. Maar die herbouw is niet zo eenvoudig. Er zijn een aantal heel vervelende dwarsliggers. Kennen jullie toevallig de namen? Ja, dat is niet helemaal eerlijk. Nou, de namen zijn Sanballat, dat was een stadhouder in Samaria. En Tobia, dat was een Ammoniet, dus die hoorde helemaal niet bij het volk. En dan nog de Arabische koning Gesem. Dat waren de drie dwarsliggers die eigenlijk het niet wilden dat Jeruzalem weer herbouwd zou worden. En die hebben er alle moeite aan gedaan om te voorkomen dat Jeruzalem weer herbouwd zou worden. Even kijken hoor. En eigenlijk is wat hier gebeurt, is ook een beetje een beeld van wat er ook nog staat te gebeuren. In Openbaring, dan heeft Johannes het, helemaal aan het eind van Openbaring, de laatste twee hoofdstukken, over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal nederdalen. En er staat er in de Bijbel, staat erbij, dat is een plek waar niets onreins of slechts meer naar binnen zal kunnen komen en waar geen plaats meer is voor misdaden. Dat betekent dus dat die geestelijke muur om dat geestelijke Jeruzalem heen heel sterk is. Er kan geen kwaad meer naar binnen. Eigenlijk is het een plaats, en het staat er ook, hè, waarin het licht van de stralende macht van God de stad verlicht. Er is geen zon meer nodig, maar het licht van de stralende macht van God zal de stad verlichten. eigenlijk kan je dus eigenlijk voor jezelf zien, hè, met de kennis die we nu hebben, de plek waar de Heilige Geest volkomen zijn plek in de mens heeft ingenomen. Werkelijk alles in alles zal zijn. Wij hebben ook nu nog te maken met tegenstanders van God. Ze heten geen Sanballat. Maar we weten, het zijn geestelijke tegenstanders. Wij willen dat ontstaan van dat nieuwe Jeruzalem, waar mensen juist veilig en blij kunnen zijn, dat willen ze voorkomen. Nee, eigenlijk net zoals dat gebeurde met die tegenstanders van Nehemia. Nou, ze gaan aan de slag. En zoals je hier ziet, is het best wel een klusje geweest om die muren te herbouwen. Ze hebben waarschijnlijk met al het puin wat er was, wat was overgebleven, dat hebben ze gebruikt om de stad weer en de muren weer sterk te maken. En als je dan dat verhaal leest, dat is eigenlijk heel mooi, want het is zo dat iedereen meedoet. Er worden een heleboel namen genoemd van mensen, maar er wordt van sommige mensen ook verteld wat hun werk is. Priesters doen mee om de stad, om de muur te herbouwen. Eigenlijk helemaal hun vak niet, hè? Bestuurders deden mee, tempelknechten deden mee, poortbewakers, goudsmeden, handelaars. Dat zijn allemaal beroepen die met name worden genoemd in het verhaal. En ik denk van, dat is toch wel prachtig. Eigenlijk deed iedereen die ook maar op een of andere manier kon helpen, deed mee. En als je sterk was, dan tilde je de stenen. En anderen die, je ziet hier dat ze bezig zijn daar om een beetje te bikken, zodat ze ook een soort van cement konden maken, denk ik. En zo waren ze allemaal met elkaar bezig om die muur te herbouwen. Dat moet toch eigenlijk wel een geweldige sfeer zijn geweest. Wij zijn aan het verbouwen geweest. Ik deed het dan samen alleen met Jos. Vond ik ook al geweldig om te doen, want je ziet dat er iets tot stand komt, hè? Ja. Eigenlijk is dat het beeld van de gemeente. De gemeente is ook sterk door het samenwerken, door het samen optrekken, door het gezamenlijke doel wat we hebben. En wat is dat doel dan? Eigenlijk heel duidelijk, net als hier de bewoners van Jeruzalem willen, je wil de vijanden buiten houden. Die mogen geen plaats hebben. En in ons geval is het geen zichtbare vijand, maar een onzichtbare vijand, een geestelijke vijand. En je zou kunnen zeggen dat wij dus samen met alle christenen bezig mogen zijn om een muur te bouwen rond dat geestelijke Jeruzalem. Een plek waar wij mogen wonen en waar al het kwaad buitengesloten is. Zodat de vijanden van Jezus daar geen enkele toegang kunnen hebben. Ja, met al die hulp, vorderde het toch eigenlijk best wel snel, het bouwen van die muur. Ik heb ergens gelezen dat ze 52 dagen bezig waren geweest. Nou, dan konden wij een puntje aan zuigen. Maar ja, die vijanden die zagen dat gebeuren en die hadden daar wat moeite mee. Sterker nog, er staat zelfs, ze werden woedend over wat er gebeurde. Dus wat gebeurde er? Zij gingen de bouwers belachelijk maken. Denken ze nou echt dat ze het zelf kunnen herstellen? Ze zijn helemaal geen bouwvakkers. Kunnen ze toch helemaal niet? Denken ze dat ze God met offers kunnen omkopen? Zeiden ze. Denken ze dat ze het ooit afkrijgen? Stelletje amateurs. En als ze de muur al afkrijgen, nou, dan stort hij in zodra er maar een vosje tegenaan springt. Nou, ik weet het niet. Als dit een beetje op waarheid berust, dan. En ja, als dat geen effect heeft, het feit dat ze dus de boel belachelijk maken, heeft geen effect. Want ze gaan met volle kracht gaan ze door om te bouwen. Dan beraamt de vijand die beraamt een plan om de stad dan maar aan te vallen tijdens de bouw. En dan, als je nou die bouwvakkers, want ze zijn hier buiten de muur bezig, die kan je dan aanvallen. En dan, dan is het weer afgelopen. En dan gooien we die muur weer om en dan is het klaar. En dat was natuurlijk best wel heftig om dat te horen. Nehemia die hoorde dat en hij maakte zich er toch wel zorgen over. dat die vijand hem wilde gaan aanvallen. En ik denk, misschien herken je dat zelf ook wel. Wij zijn een steeds kleinere gemeente. En eigenlijk zijn we vooral pensionado's. Wat kunnen wij eigenlijk nog betekenen? Wat kunnen wij nog betekenen om die muur van Jeruzalem, dat geestelijke Jeruzalem, te herbouwen? Bij ons wil toch geen jongeren meer komen. Allemaal oude mensen. Wat hebben wij eigenlijk nog in te brengen? Dat zijn de gedachten, hè? Dat zijn diezelfde gedachten die Sanballat op Nehemia legde. Die muur waar je mee bezig bent, maar joh, dat stelt dan niks voor. Die gemeente waar wij mee bezig zijn, dat stelt dan niks voor. En wat doet Nehemia dan? Hij gaat naar God. En hij zegt dit. Hoor toch God hoe we uitgelachen worden. Door de mensen te beledigen die de muur herbouwen, beledigen ze u. Kijk. Ja, dat is wel slim, hè? Hij maakt God deelgenoot van het probleem. En onderdeel ook van het probleem wat hem afkomt. Hij zegt van, joh, het gaat niet om ons, het gaat eigenlijk om u. Hé, hey, dat is iets wat wij ook mogen vasthouden. Als we negatief over onze kracht denken, mogen we zeggen, het gaat niet om ons, het gaat om u. Dit is de gemeente van Jezus, toch? We zijn toch met de gemeente van Jezus bij elkaar. En tegen de mensen in de stad zegt hij, en dat vind ik ook heel mooi, wees niet bang, bedenk hoe machtig onze Heer is. Strijd voor je volksgenoten, je zonen en dochters, je vrouwen en je huizen. Dat geldt voor ons ook, hè? Dat mogen wij het eigenlijk tegen elkaar zeggen. Wees niet bang, bedenk hoe machtig onze Heer is. Ja, vanaf dat moment verandert er iets. Want als je goed kijkt, dan zie je dat er tussen de bouwers in staan nu mensen met een speer. En om de paar meter staat er iemand met een speer. En die kijkt eigenlijk naar buiten. Het enige wat hij doet is checken of er geen vijanden aankomen. In de Bijbel staat dat de helft van de mensen wordt nu ingezet om de stad te verdedigen. Dus die staat gewapend, staat die klaar. Met speren, schilden, bogen en pantsers staan ze klaar. En de andere bouwers, die hebben allemaal een zwaard op hun heup. Dus eigenlijk hebben ze één hand vrij, de andere hand, in de ene hand hebben ze een wapen en de andere hand kunnen ze bouwen. Het is niet echt handig, lijkt mij. Nee, hier. Ja. Ze waren wel sterk, ja. Nou, daar liggen wel boomstammetjes onder, hè. Het is wel mooi, hè, als je dit zo ziet. Ja. Maar ze houden wel vol. En die muur, die wordt steeds steviger en groter. En ze hebben zich gewapend tegen de mogelijke aanvallen van de vijand. En ze wisten dat ze er niet alleen voor stonden. Want ze hadden God om hulp gevraagd. Hè? Dat kunnen we echt op onze gemeente ook toepassen. Zoals Nehemia tegen het volk zegt, bedenk hoe machtig de Heer is, kunnen wij dat ook tegen elkaar zeggen. Bedenk hoe machtig de Heer is. En bedenk ook dat die Heer door zijn Heilige Geest in je woont. Dus eigenlijk moet ik zeggen, bedenk hoe machtig de Heer in jou is. Wat dat betreft hebben wij een voordeel ten opzichte van de bouwers toen, hè? Omdat God zijn Heilige Geest heeft uitgestort naar ons toe. En vanuit die overtuiging mogen wij onze plek in de geestelijke wereld innemen. We hoeven geen angst te hebben. Ja, een van de gevolgen van het bestuur van Nehemia was dat mensen die zich ten koste van anderen hadden verrijkt, dat gebeurde nog wel eens, hè? Tegenwoordig ook nog steeds, maar wat gebeurde, door het bestuur van Nehemia gaven zij alles wat ze hadden afgenomen van anderen, gaven ze terug. Dus alles wat ze van hun medeburgers hadden afgenomen, dat gaven ze terug. Nehemia 5 volgens mij. Kan je je voorstellen wat een positiviteit dat heeft gegeven? Wat een enorm sterk volk daardoor ontstaat. He, alle narigheid vanuit het verleden werd eigenlijk opgeruimd. Er waren ook mensen die te weinig te eten hadden. En toen zei Nehemia, wacht eens even, wat is hier gebeurd? Die hadden heel veel geld moeten betalen, rentes moeten betalen en alles kregen ze terug. En dat ging niet omdat ze daartoe gedwongen werden, maar omdat de mensen die door Nehemia aansprak zich daadwerkelijk aangesproken voelden. Dus dachten van ja, eigenlijk is het niet goed wat we gedaan hebben. We moeten het uit eigen beweging teruggeven. Dat geeft toch een geweldige sterke band die daar ontstond. Echte samenwerking om de stad sterk en veilig te maken en zorg te hebben voor elkaar. Ik vind het prachtig. En na heel veel moeite was het werk dan ook gereed. En wat gebeurt er dan? Het hele volk komt bij elkaar op een plein in Jeruzalem. En ze vroegen aan de priester Ezra om de wet voor te lezen. En daar zal ik eens voorlezen hoe dat staat. Nehemia 8. Toen de zevende maand begon, was iedereen inmiddels in zijn eigen stad gaan wonen. Toen kwam het hele volk samen op het plein bij de waterpoort. Ze vroegen aan Ezra om het boek met de wet die de Heer aan Israël had gegeven te gaan halen. De priester Ezra las de wet voor aan het hele volk, mannen en vrouwen en iedereen die het kon begrijpen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Een prachtig begin van een nieuw tijdperk, hè? Het hele volk is bij elkaar en ze vragen er zelf om het boek te halen. Het boek met de wet voortlezen. Het moet toch wel een happening geweest zijn daar op dat plein. En het werd voorgelezen aan iedereen die het kon begrijpen. Dus het waren de mannen, de vrouwen, de kinderen, de rijken, de armen, de aanzienlijken, de mensen die zich minderwaardig voelden, de gezonden, de zieken. Iedereen was erbij, iedereen die het woord kon begrijpen was aanwezig. Schitterend, hè? En bij de wet, daar denken wij vaak aan de geboden en de verboden. Want ja, dat is voor ons de wet, hè? Vooral wat je niet mag uit de Bijbel. Maar het ging net zo goed ook om de verhalen van de schepping. Het ging over de verhalen van de aartsvaders. Het ging over de verhalen van Abraham, Isaac en Jacob. Over Jozef. Het ging over Mozes en de bevrijding uit Egypte. Heb je enig idee hoe lang deze samenkomst duurde? Van de vroege ochtend tot de late avond las hij daaruit voor. Dit wat? Nou ja, in Oosterse landen zit je dicht bij de Evenaar en is de vroege ochtend een uur of zes. En de late avond, nou ja, dat is na zessen. Ja. Mocht er nou iemand het idee hebben dat onze dienst te lang duurt, wees dan blij dat je niet toen in Israël woonde. Van de vroege ochtend tot de late avond las hij daaruit voor op het plein bij de waterpoort. Iedereen luisterde aandachtig. Ja, tegenwoordig zeggen ze, je mag niet langer, preek mag eigenlijk niet langer dan 20 minuten of 30 minuten duren. Zeggen ze, hè? Iedereen luisterde aandachtig van de vroege ochtend tot de late avond. Ja. De wetgeleerde Ezra stond op een houten verhoging die hier speciaal voor was gemaakt. Rechts van hem stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maaseya. Links van hem stonden Pedaya, Misael, Malchia, Hassem, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Iedereen kon Ezra zien toen hij het boek opende, doordat hij hoger stond dan de anderen. Ja, ik denk bij mezelf lekker belangrijk, maar ik denk dat het voor de mensen op dat moment heel belangrijk was wie daar stonden. Dat waren waarschijnlijk de oudsten. Dus eigenlijk stond de hele leiding stond daar en stond achter Ezra met wat hij voorlas. Dus het was een flinke samenkomst. Iedereen luisterde aandachtig. Ze dronken de woorden als het ware in. Dan zie je hè, dat de woorden uit de Bijbel, dat is levend en krachtig. Dat doet wat. En wat gebeurde er daarna? Zodra hij het boek opende, stonden alle mensen op. Ezra prees de Heer, de machtige God. En het hele volk stak de handen op en antwoordde, Amen, zo is het. En ze knielden en bogen zich diep voor de Heer met hun gezicht tot op de grond. Jezua, Beni, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodi, Maasaya, Kelita, Azaya, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten leerden de mensen wat er in de wet stond, terwijl ze daar zo allemaal op het plein bijeen waren. Ik hoop dat ik de naam een beetje goed heb uitgesproken. Anders krijg ik daar boven later nog ruzie over misschien. Zie je de eerbied van het volk? Kijk, hier kan je het ook nog een beetje zien. Ze ervoeren op dat moment de aanwezigheid van de machtige God, die hen bij elkaar had gebracht en hen had geholpen om dat onmogelijke werk af te maken. Het is wel iets heel bijzonders, hè? Het gebeurde dus, er was helemaal geen wanklank of niks. Dat gebeurde gewoon daar. Prachtig. Want die God die had er ook voor gezorgd dat er narigheid tussen de mensen was opgeruimd. Ze waren één. Ze konden in vrede met elkaar verder gaan. Geloof ik dat God hier ook aanwezig is? Misschien moeten we dat toch meer beseffen, het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat God er zelf bij is. Het is er eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het is eigenlijk heel bijzonder dat God hier bij ons wil zijn, toch? Het is eigenlijk wel een heel bijzonder voorbeeld wat die mensen daar geven. Ze stonden op toen het woord werd geopend en ze knielden en bogen zich diep voor de Heer. Want wat had Nehemia ook alweer tegen het volk gezegd? Hij had gezegd, wees niet bang, bedenk hoe machtig onze Heer is. En dat beseften ze helemaal, ze beseften hoe machtig de Heer was. Nou, het gaat nog verder, het verhaal. Ze lazen duidelijk voor uit de wet van God en legden alles uit, zodat iedereen het goed begreep. Nehemia, de bestuurder van de provincie, Ezra, de priester en wetgeleerde, en de levieten die het volk les gaven, zeiden tegen de mensen, vandaag vieren we feest voor jullie Heer. Wees dus niet bedroefd en huil niet. Dat zeiden ze omdat alle mensen huilden toen ze de wet hoorden. Poeh, dat is wel een bijeenkomst geweest, hè? De wet van God en alles wat er in die periode voor Nehemia, zeg maar, in die periode was gebeurd, het werd uitgelegd, zodat iedereen het goed begreep. Dat vind ik ook zoiets moois. Hè? Er was niemand uitgezonderd, iedereen deed mee. En dat is ook precies de bedoeling, dat iedereen het goed begrijpt. Het gaat er niet om dat mensen de woorden van de wet met hun verstand begrepen. Nee, en het ging erom dat mensen de bedoeling van de wet zouden begrijpen. De bedoeling die God heeft ermee. Ik denk ook dat dat ermee bedoeld wordt. Ik denk dat dat ermee bedoeld wordt. Het was niet zo dat, je hoefde ze de woorden niet uit te leggen, want aan het begin stond al dat alle mensen vergaderd waren die het konden begrijpen. Dat stond er al. Dus de taal, dat was het probleem niet. Nee, het ging erom dat ze het in hun hart zouden begrijpen, wat de bedoeling van God was. En vervolgens dat ze het ook zouden toepassen in hun leven. Want dat is natuurlijk het belangrijke gevolg. Dat wij de woorden, dat geldt voor ons ook, hè, dat we de woorden niet begrijpen met ons verstand, maar dat we de woorden voelen met ons innerlijk, met ons hart, met onze geest. En dat het dan van ons vanzelfsprekend is dat we ze ook gaan uitvoeren. Het gaat er bij ons niet om dat we al die namen kennen, die namen die ik net heb gelezen. Of dat we alle verhalen van de Bijbel uit ons hoofd kennen. Of dat we alle Bijbelboeken netjes op een rijtje kunnen opdreunen, wat ik vroeger heb moeten leren. Daar gaat het niet om. Nee, het gaat erom dat die woorden van God ons hart bereiken en dat ze ons leven richting kunnen gaan geven. Ja, en dan gebeurt er dus iets bijzonders, want ik heb gezocht naar een tekening. Hier zie je het een beetje. Het volk barst in huilen uit. Ja, daar heb ik op internet meerdere verklaringen voor gezien. En eigenlijk zeggen ze allemaal dat het volk zich bewust werd van alle zonden die ze gedaan hadden. En dat ze daardoor verdrietig waren. Maar ik heb daar eerlijk gezegd een beetje mijn twijfels over. Want als ze bewust waren geweest over de zonden die ze hadden gedaan, dan hadden ze volgens de wet ook allemaal offers moeten gaan brengen. Nou, daar lees ik verder helemaal niks van. Ik lees niet dat ze daarna zijn gaan offeren. Maar ze hebben net met elkaar de wet gelezen. En in de wet staat dat ze dan offers hadden moeten brengen. Ik denk dat ze eigenlijk huilden omdat ze doorkregen wat ze allemaal gemist hadden. Wat ze in die jaren daarvoor, die 70 jaar daarvoor, allemaal gemist hadden. Ze hadden in jaren niet dat onderwijs gehad. Ze hadden jarenlang die geweldige nabijheid van God niet gevoeld. Ze hadden jarenlang niet die vrede, die onderlinge vrede en broederschap gehad die ze nu wel hadden. Eigenlijk zoveel gemiste tijd, zoveel verloren tijd. Dat heeft er dus mee te maken dat ze terugkeken naar het verleden, naar wat er gebeurd was. Daar waren ze verdrietig over. Misschien was het wel hoor, vanwege de zonde. Het staat daar gelukkig niet bij. Mijn gevoel is dat ze zich eigenlijk, dat ze tot de conclusie kwamen wat ze allemaal gemist hadden. Dus, terugkijken naar het verleden. En juist als je ouder wordt, heb je eerder de neiging om terug te kijken naar het verleden. Daar is namelijk heel veel gebeurd, hè. Maar het verleden, dat ligt achter ons. Het gaat om het heden en de toekomst, daar gaat het om. Dus zeggen Nehemia en Ezra: vandaag vieren we feest voor jullie Heer God, dus wees niet bedroefd, kijk niet achterom, maar kijk vooruit. En dan komt er nog een klein stukje. Verder zei Nehemia tegen hen: ga thuis een feestmaaltijd klaarmaken. Zorg ervoor dat de mensen die niets hebben ook een deel krijgen. Vandaag vieren we feest voor de Heer. Wees dus niet verdrietig, want de blijdschap van de Heer zal jullie kracht geven. Ook hier weer dat samen optrekken. Hè? Mensen die niets hebben, zorg dat ze een deel krijgen. Geef de ander van jouw overvloed. Kunnen wij ook doen. Hè? Geven van de overvloed in materiële zaken die we hebben, maar ook van onze geestelijke overvloed. En het bijzondere is, die geestelijke overvloed, als je daarvan uitdeelt, dan gaat het niet op. Er komt alleen maar bij. Er wordt alleen maar meer, want het is onuitputtelijk. En dan volgt dus die bijzondere zin die mij zo aansprak. De blijdschap van de Heer zal jullie kracht geven. Of de vreugde van de Heer is mijn kracht, zoals het hier stond. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Ik las in diezelfde toelichtingen dat daarmee bedoeld wordt dat God de mensen vreugde geeft, dus de vreugde die je van de Heer krijgt, dat is je kracht. Dus dat geeft kracht. Maar ja, ik ben dan toch weer eigenwijs. Ik lees het eerlijk gezegd anders. Ik lees dat hier staat de vreugde van God. Niet de vreugde die God aan de mensen geeft, maar de vreugde van God zelf. Dat die kracht geeft. Want we mogen toch zeker geloven, hoe zou God dat hebben ervaren? Die gebeurtenis die daar op dat plein plaatsvond, met al die mensen die terug waren gekomen, die vrede met elkaar hadden gesloten, die de wet hadden gehoord en blij waren met wat ze hoorden. Dat moet toch in de hemel, nou dat is een feest geweest, toch? Dat kan toch niet anders? Er staat toch ook in de Bijbel dat in de hemel feest is voor iedere zondaar die zich bekeert? Nou, zo is het toch ook feest als het goed gaat met de mensen. Dus ik geloof dat Hier gaat over de vreugde van God zelf. God is blij. God is blij met wat er daar gebeurde. God is blij met het feit dat die muur herbouwd is, dat Jeruzalem er weer is. Als beeld van dat geestelijke Jeruzalem wat later komt. En ik denk dat God vooral blij was met de verandering van de mensen. Ze waren veranderd. Ze hadden weer moed, maar ze waren ook één geworden. Ze hadden zich weer volkomen afhankelijk van God opgesteld. Zo is God ook blij met elke stap die wij in de geestelijke wereld zetten. Bij de aandacht die wij hebben voor onze medemens, daar is God blij mee. Hij is blij als wij bezig zijn om hem te eren. Dus ook al zijn we maar een klein groepje, als wij bezig zijn om hem te eren, mogen we weten, God is daar blij mee. En die blijdschap die God heeft, die geeft ons, dat slaat uit op ons. Daar worden wij toch ook blij van. En dat geeft ons toch kracht. Ik word er gelukkig van als ik iets mag doen waar Ria blij van wordt. Dat is toch nogal makkelijk bij Ria. Ja, dat is gewoon zo. Of het is fijn als ik besef dat jullie iets aan mijn woorden hebben, dat maakt mij blij. En dat maakt dat ik moed heb om dat volgende week weer te doen. Nou ja, volgende week hoef ik niet, maar... Dus je mag beseffen dat jouw denken en handelen tot gevolg kan hebben dat God daar blij van wordt. Dat is toch geweldig om dat te beseffen, dat wij dat kunnen doen. Dat we God blij kunnen maken. En als die grote God die alles gemaakt heeft, die alles in zijn hand heeft, blij is met wat we doen, dan kan het toch niet anders dan dat ons dat kracht geeft. Die vreugde van God, dat is dan mijn kracht. Ja. Amen. Ja, Heer, ik dank u voor dit prachtige verhaal, waar wij eigenlijk zelf ook zoveel uit kunnen halen. Heer, zoals Nehemia eigenlijk aan een onmogelijke taak begon, Heer. Soms lijken misschien de dingen waar wij mee bezig zijn ook onmogelijk. Maar Heer, hij baseerde zijn werkzaamheden op de kracht van u. Daar ging hij vanuit. Hij vroeg om uw hulp en dat mogen wij ook doen, Heer. Wij mogen in alle situaties, mogen wij beseffen dat u er ook bent. We mogen bij alles wat we doen beseffen, Heer, dat u blij bent met de dingen die wij in uw werk doen. En Heer, we mogen beseffen, Heer, dat die kracht die u heeft, dat die ons kan vervullen. Heer, zodat wij in de kracht van u gewoon ook onze weg mogen gaan. Niet angstig zijn voor de dingen die om ons heen gebeuren, Heer, maar mogen beseffen, Heer, dat u er altijd bij bent. En dat is een geweldige zekerheid die wij mogen hebben. Daar dank ik u voor. In Jezus' naam. Amen.